Ja, doet hij het nu? Oh, ja, ik moet wel belijden, vanmorgen was ik op Urk in een samenkomst en toen vergat ik het. En toen dacht ik, dat moet me nu niet weer gebeuren. Want overal hebben ze weer net een ander systeempje en nou ja, dat maakt verder niet uit hoor. Maar ik ben in ieder geval dankbaar om in uw midden te mogen zijn. Want de vorige keer, toen hebben we met elkaar nagedacht over wat de Bijbel zegt over de hel. Misschien weet u dat nog. Dat was in het restaurant gedeelte. En toen heb ik aan het eind van de preek gezegd, of min of meer gevraagd, van nou, ik hoop dat ik de volgende keer nog terug mag komen. Maar toen had ik ook beloofd, dan gaan we de volgende keer spreken over de hemel. En dat gaan we vanmiddag doen. Kijk, deze afspraak die stond al, maar ik ben dankbaar om in uw midden te mogen zijn. We gaan met elkaar lezen uit Openbaring 21. Openbaring 21. En ik ga nog even een korte terugblik doen op de vorige preek. Toen hebben we nagedacht vanuit Lucas 16 en Openbaring 20, wat de Bijbel zegt over het dodenrijk, maar ook wat de Bijbel zegt over de hel. En daarin hebben we gezien dat de rijke man en de arme Lazarus, ze sterven allebei en dan komen ze in het dodenrijk terecht. Maar wel met een duidelijk verschil, want er is een kloof. De rijke man, hij lijdt daar pijn en de arme Lazarus die zit in de schoot van Abraham. En de mensen die dus buiten de Heer Jezus gestorven zijn, zij wachten op het oordeel waarvan we toen ook hebben gelezen vanuit Openbaring 20. En dan zegt Openbaring 20 het 15e vers. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. En dat is de hel. Als je dat even op je in laat werken, als dat misschien je buurman is, of misschien wel je broer of je zus, die buiten de Heer Jezus sterven, en je ziet dan hier dat ze in de poel van vuur worden geworpen, iedere keer weer als ik dit verschrikkelijke vers lees, dan beweegt het mij tot meer gebed en ook meer, dat ik ook bid voor openingen om gesprekken met andere mensen, zodat hun ook ja, tot de erkentenis van de waarheid komen. Ik hoop dat dat u ook aanspoort daartoe. En degene die in de Heer Jezus gestorven zijn, zij zullen de Heer tegemoet gaan naar een ontmoeting met hem in de lucht. En we geloven dat dat de opname van de gemeente is. En hoe spoedig zal dat zijn? We weten het niet, maar het kan ook heel snel zijn. We kijken daarnaar uit. We gaan nu met elkaar lezen, Openbaring 21, en we lezen vers 1 tot en met vers 23. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan, en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij, God, die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en hij zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God. En haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Zij had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant. Haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op 144 el, een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede saffier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint en het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel en de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Tot zover. En we gaan vandaag met name nadenken tot en met vers 23. En de volgende keer wil ik hier eigenlijk een vervolg aan geven. Want het wordt anders te veel om het in één preek te gaan stoppen. Ik denk dat je hier wel meerdere preken over kan houden. Maar het is misschien goed om gewoon eens een keer dat we een groot gedeelte doornemen. We gaan gewoon vers voor vers met elkaar door de tekst heen. En dan gaan we zien wat voor heerlijke dingen God voor ons heeft weggelegd. En ik heb er ook een beetje een reformatorische preek van gemaakt. En ik heb 3 punten van aandacht. Het eerste punt van aandacht is de eeuwigheid geopenbaard. Het tweede punt van aandacht is het hemelse Jeruzalem geopenbaard. En het derde punt van aandacht is Gods heerlijkheid geopenbaard. Dus vandaag denken we met name na over vers 1 tot en met vers 23. Ja, broeders en zusters, vrienden. Vroeger, toen de eerste christenen het evangelie hoorden en ze kwamen tot geloof en bekering, werden ze verspreid. En ook in de tijd dat dit opgeschreven is, was het juk van Rome er. En als je dus christen werd onder het bewind van keizer Nero of een van die andere keizers die toen leefde, dan wist je eigenlijk al, nou, mijn leven is niet meer zeker. Als ik christen word, als ik de Heer Jezus belijd en ik belijd niet keizer Nero, dan weet ik dat ik zal eindigen op de brandstapel of als een fakkel op een van de tuinfeestjes van de keizer, als een levende fakkel, of ik zal eindigen voor de leeuwen. Of je werd gedood op een andere manier of ernstig gemarteld. Wat hun bezig hield, deze christenen, dat was dat hun enige hoop was dat Jezus spoedig terugkomt. En alles wat er beloofd was, dat eeuwige leven, die hemelse heerlijkheid, dat was hun enige hoop. En als we kijken naar de christenen vandaag de dag in Noord-Korea of andere landen die vervolgd worden, die gemarteld worden of zelfs gedood worden vanwege de naam van Jezus, is hun enige hoop dat Jezus spoedig terugkomt. Hoe is dat hier in Nederland? Hoe is dat bij u? Ik krijg soms de indruk dat het de hoop is van enige, terwijl het onze enige hoop moet zijn. En we zijn hier in een Maranatha-samenkomst, waarin denk ik de Maranatha-boodschap veel klinkt. Maar of u nu misschien hier als te gast bent, of u luistert mee en u zit misschien in de protestantse kerk, of misschien wel in een hele andere kerk, het maakt niet uit van links tot rechts in het christendom, moet dat onze enige hoop zijn. Dat Jezus spoedig terugkomt. En dat hij belooft wat hij zegt, dat we mogen gaan delen in die heerlijkheid die ons beloofd is. Ik hoop dat u daar ook zo in staat, dat we daarnaar verlangen. Dat we verlangend hier naar de samenkomst gekomen zijn. Maar dat we ook in ons persoonlijke leven verlangen naar de Here. Om bij hem te zijn. En je kunt daar toch soms zo naar verlangen? Wie verlangt daar wel eens naar? Ja? Gelukkig. Dan kun je ook met Psalm 84 eigenlijk meezeggen. Heren, wat verlang ik naar uw huis? Wat verlang ik om te zijn op de plaats van rust? Wat verlang ik om te zijn op de plaats van harmonie, van vrede, waar God het voor het zeggen heeft? Misschien denkt u wel eens na over hoe het er in de hemel aan toe zal gaan. Ik heb er zelf veel over nagedacht zonder dat ik Openbaring 21 erbij las. En ik ben daarover gaan fantaseren. Maar het is zo'n geweldig boek en we mogen daar ook over fantaseren. Maar ik hoop dan wel dat we dat doen op een geestelijk volwassen manier. Niet op de manier zoals de wereld dat doet. De wereld, volgens mij als je het op YouTube intikt, wat is er in de hemel? Een van de eerste dingen die je leest is, in de hemel is bier. Ja, nou we zijn weer wakker denk ik. In de hemel is bier. Nee, dat zal er niet zijn. Dat is een aardse benadering van hoe het er in de hemel aan toe zal gaan. Vanmiddag gaan we inzien vanuit de Bijbel wat voor heerlijke dingen er geschreven zijn. En mag ik het zo zeggen? Dit staat er niet voor niets in. Ik vind het zo geweldig. Kijk, God heeft natuurlijk heel zijn woord aan ons geopenbaard. Daar mogen we van leren. We komen door dit woord tot geloof. Maar dit, hoofdstuk 21 en ook nog een stukje van hoofdstuk 22, daar gaan we dan de volgende keer verder over hebben. Dat heeft God aan ons gericht en dat mogen we vast weten. Ik vind dat zo geweldig. God maakt dit bekend in zijn woord om alvast een indrukje te krijgen hoe het er in de hemel aan toe zou gaan. Geweldig toch? Dit mogen we weten als kinderen van God. En zoals net gezegd, ik wil straks met u vers voor vers door de tekst heen gaan. Maar er zijn twee teksten die me in het bijzonder opvallen. En die wil ik noemen. Vers 8 en vers 27. Lees met me mee. Vers 8. Maar wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Dubbele punt. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. Vers 27. Al wat onrein is zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Laat het duidelijk zijn, broeders en zusters. We hebben een heerlijk onderwerp vanmiddag, maar we hebben wel een heilig God. En deze God is zeer te vrezen. Het gaat God zelf aan het hart. In de nieuwe dimensie waar we vanmiddag over nadenken, is er geen ruimte voor goddeloosheid meer. Er zal geen zonde meer zijn. Er zal geen onreinheid meer zijn. Maar alleen zij zullen die hemelpoort betreden, waarvan hun zonden gewassen zijn in het bloed van het lam. En alleen zij zullen die hemelpoort betreden, als je naam in het boek van het leven staat. En daarom wil ik vanmiddag, voordat ik echt met de preek ga beginnen, de meest belangrijke vraag stellen in uw leven. Kent u de Heer Jezus? Kent u hem? Ja, ken je hem echt? Prijs de Heer daarvoor. Prijs de Heer voor zijn genade, toch? Dan is hoofdstuk 21 uw deel. Ik was 3 weken geleden in een samenkomst en toen heb ik dezelfde preek gehouden. En er waren heel veel jongeren. En er zijn in die dienst 6 jongeren tot geloof en bekering gekomen. En ik wil benadrukken, dat ligt niet aan mijn preek. Maar dat ligt eraan dat de Heilige Geest krachtig aan het werk was. En ik stelde deze vraag aan die jongeren. En het gezin van mijn broer, van een van mijn broers, die zat daar ook. 2 neefjes van me zijn tot geloof gekomen. Daar word je stil van. En dan kun je alleen maar de Heer op je knieën voor danken. En ik sprak met mijn oudste neefje. En hij is 16 jaar of 17. En hij zei, ik heb daar ook de preek van de hel gehouden. En toen zei hij, toen jij de preek van de hel had gehouden, toen had ik verstandelijk al de keus gemaakt, ik wil daar niet zijn. En toen gingen we het over de hemel hebben. En toen wist hij het zeker. Toen is hij op zijn knieën gegaan thuis. Hij heeft de Heere Jezus aangenomen in zijn hart en in zijn leven. En dat werkte een beetje als een kettingeffect. Zo kwam de een na de ander tot geloof en bekering. Wat ik hiermee wil zeggen is dit. Voor u allereerst, ik zie hier veel ouderen, misschien heeft u kleinkinderen die nog niet de Heere Jezus kennen. En ik hoorde van iemand dat hij een keer 17 jaar voor zijn broer had gebeden. En hij kwam tot geloof. Daarin moeten we niet opgeven. Want mijn broer, die zei tegen me, ik had het eigenlijk al opgegeven voor zijn zoon. En dan werkt God krachtig in de samenkomst. En hij brengt 6 jongeren tot geloof en bekering. Blijf volharden daarin. Zodat misschien uw kinderen, uw kleinkinderen wel mogen delen in die hemelse heerlijkheid waarvan we net hebben gelezen. Maar misschien zit jij hier en ken je de Heer Jezus nog niet. Misschien vraag je wel af, wat moet ik dan doen om behouden te worden? Weet je, de Bijbel die zegt, kom. Ik weet niet welke achtergrond je hebt. Welke kerkelijke achtergrond, dat kan je soms belemmeren om tot de Heer Jezus te komen. Maar de Bijbel die zegt, kom, heel concreet in hoofdstuk 22, vers 17. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het hoort zeggen, kom. Dus hoor je vanmiddag de boodschap van de heiland, de goddelijke uitnodiging, dan is het aan jou om daarin te gaan, op in te gaan. Doe je dat niet, dan wijs je de Heer Jezus af vanmiddag. Heb je dorst naar hem? Kom dan, laat hij die wil het water des levens nemen om niet. Wil je? Ja, dan heb je dat niet van jezelf. Maar dan werkt de Heilige Geest in je. Kom daarom vanmiddag tot de Heere Jezus. En als je hem niet kent en je vindt dat moeilijk om je hart en je leven over te geven aan hem, ga dan dit gebouw niet uit voordat je zekerheid van eeuwig leven hebt. Dan gaan we met je bidden. Zodat je zijn heerlijkheid mag ervaren in je hart en in je leven. Kom daarom tot de Heere Jezus. En als je hem mag kennen, zoals gezegd, dan mag je delen in die heerlijkheid. We gaan door met ons hoofdstuk. Hoofdstuk 21 vers 1. Dan komen we ook aan bij ons eerste punt van aandacht. De eeuwigheid geopenbaard. En we gaan het lezen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. Broeders en zusters, Johannes, hij krijgt dus van God uit dit visioen. Niet alleen hoofdstuk 21, maar heel Openbaring krijgt Johannes te zien van God. En nu mag hij het laatste stukje inzien. De eeuwigheid en het hemelse Jeruzalem. En hij ziet een nieuwe hemel, zoals vers 1 zegt, en een nieuwe aarde. Want de aarde waar wij nu op leven zal voorbij gaan. Veel Bijbelverklaarders die zijn het daar niet met elkaar over eens. De een zegt, ja, deze aarde blijft wel bestaan. Maar zoals Petrus zegt, zullen de elementen verbranden. En zal er als het ware een nieuw laagje om de aarde heen komen. Ik wil gewoon dicht bij de tekst blijven. Er staat hier, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hoe dat dan ook zal zijn, het zal nieuw zijn. Het zal op God gericht zijn. En wat mij dan opvalt, misschien heeft u er wel overheen gelezen, maar wat er staat aan het eind van vers 1, dat is, en de zee was er niet meer. De zee was er niet meer. En ik had het er hier laatst over met mijn vrouw, en toen zei ze, oh, dat vind ik nou zo jammer. Want dan kan ik niet meer in de zee zwemmen, ze houdt van zwemmen. Ik zeg, ja, sorry, maar ik kan niet meer doen dan het woord naspreken. In Micha 7 staat wel dat God al onze zonden in de zee zal werpen. Volgens mij proberen ze al steeds het meest diepe punt van de oceaan te meten. Ik meen dat het iets op 7, 8 kilometer zit. Sorry? Nog verder? Oké, maar ik vind 8 kilometer al vrij ver. Ja, maar dat is toch, daar kan een mens niet komen. En als je dan bedenkt dat God daar de zonde inwerpt, er wordt niet meer aan gedacht. Uw zonde, mijn zonde. Misschien houdt dat je wel bezig, broeder. Weet je, God zegt, ik denk niet meer aan je zonde. En op de nieuwe hemel, die nieuwe aarde, is er dus geen zee meer. Dus ook, als er nog zonden zouden zijn, nee, ze zijn er niet meer. Ik las ook nog ergens een verklaring. In de Joodse traditie, daar staat de zee voor chaos, voor wanorde en noem het maar op. Laat het duidelijk zijn, straks op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is er geen ruimte meer voor chaos en wanorde. En dat bepaalt mij erbij, en ik hoop ook u, dat het geen werk van mens is. Het is volledig Gods werk. Net zoals we lezen in vers 4, dat er geen dood meer zal zijn, geen rouw, jammerklacht of moeite. En in hoofdstuk 22 vers 3 staat dat de vloek van de dat er geen vervloeking meer zal zijn. En in vers 5 staat dat er geen nacht meer zal zijn. Oftewel, het is volledig het werk van Gods handen. En dat het Gods werk is, dat zien we ook hier in vers 2 terugkomen. Omdat Johannes, hij ziet de heilige stad neerdalen van God uit de hemel. En het is een stad, het is niet zomaar een stad, maar het is het centrum van Gods aanwezigheid. Het centrum van Gods aanwezigheid. Ik ga daar in ons laatste punt wat dieper op in, op die aanwezigheid van God. Maar wat een enorm contrast wat hier wordt geschetst met Openbaring 18. In Openbaring 18 lees je over het Babylon. Het Babylon van de Satan. En in die stad, dat is dus in de grote verdrukking, deze stad staat bekend als de woonplaats van demonen en het is een schuilplaats voor onreine geesten. Wat een contrast met hoofdstuk 18. Hier in het hemelse Jeruzalem is het epicentrum Gods aanwezigheid en heerlijkheid. En dan staat er in vers 2, deze stad is gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Dus deze stad is klaargemaakt, gereed gemaakt. Ik geloof zelf dat de stad nog niet helemaal af is. Jezus die zegt, in het huis van mijn vader zijn veel woningen. Johannes 14 vers 2, anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en plaats bereid heb, dan kom ik terug om u tot mij te nemen waar ik ben. Dank u Heere Jezus. Prijs de Heer. Jezus is die plaats aan het gereed maken, aan het klaarmaken. Hij wil zo graag dat we die stad gaan aanschouwen met zijn heerlijkheid. Zodat we mogen delen in zijn heerlijkheid en dat we voor eeuwig die nabijheid mogen gaan genieten. Ik weet het nog goed, het is aanstaande 28 oktober, alweer 10 jaar geleden, dat mijn vrouw en ik trouwden. En ik weet nog dat ik haar voor het eerst zag die dag en ik dacht, wauw. Dat is mijn vrouw. Ze zag er prachtig uit, mooie witte jurk. Maar aan die dag ging heel veel vooraf. Ons huisje moest klaargemaakt worden. Kamers moesten klaargemaakt worden. Uitnodigingen verstuurd worden. En noem alles maar op. Om deze stad te aanschouwen moest ook heel veel werk vooraf gebeuren. Jezus, hij gaf zijn leven. Voor u, voor jou, voor mij. Hij moest hoon en laster moest hij doorstaan, maar uiteindelijk gaf hij zijn leven, hij stierf. En hij stond op uit de dood en hij werd opgenomen in heerlijkheid en hij zond zijn geest als trooster. En nu is hij die plek voor ons aan het gereed maken. We gaan die stad met palen poorten aanschouwen. En dan, vers 3, hoort Johannes vanuit de hemel een luide stem. Laten we het lezen. Zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Eigenlijk moet je elke tekst die je leest, ik lees hem nu ook, het komt bij mij binnen, maar elke keer weer moet je zo'n tekst rustig eigenlijk lezen. Doe dat thuis ook nog een keer. En zie wat een heerlijke dingen er staan. Want je leest zo snel over dingen heen. Zie, de tent van God is bij de mensen. En we zien deze uitdrukking vaker in de Bijbel. Ook in Leviticus. Daar zegt God tegen het volk Israël. Ik zal mijn tabernakel in het midden van u plaatsen. Ik zal in het midden van u wandelen. En u zult mijn volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. En we zien vanuit Egypte, als Israël is verlost, dan is de Heere bij hen door middel van een wolkenkolom overdag en 's nachts door middel van een vuurkolom. En we lezen in Johannes 1 vers 14 dat de Heere Jezus zelf onder ons heeft gewoond. Hij heeft onder ons getabernakeld. Hij was in ons, onder ons midden. Lijfelijk aanwezig. Dus God was degelijk met zijn volk Israël. Hij is nu bij ons door middel van de Heilige Geest. Hij woont in ons hart. Maar hier in Openbaring 21 vers 3 lezen we de belofte vanuit God, vanuit de hemel. Gods aanwezigheid is bij de mensen. Straks. En dat zal nooit meer ophouden. En hij zelf zal bij hen wonen. Dat is toekomst, broeders en zusters. Misschien bent u wel druk met uw werk of met weet ik het wat allemaal, wat u bezighoudt. Ik merk dat zelf wel. Ik ben zelf in mijn eigen leven timmerman. En ik werk dan voor mezelf. En het is soms zo druk. En ja, u zult het wel gehoord hebben, maar in de bouw, als mensen nu bellen, dan zeg ik ja, volgend jaar oktober, november. Het is gekkenhuis. Maar ik wil ermee aangeven, je kunt zo snel vol zitten. En je moet dit, en je moet dat. En dan mis ik de heerlijkheid van God in mijn leven. Straks zal dat volmaakt zijn. Dan hoeven we niet meer te denken aan ons werk. Dan mogen we voor altijd delen in zijn heerlijkheid. Dank u, Heer Jezus. En dan mogen we er toch best een preek aan wijden, toch? Ook vandaag. Heerlijk. We gaan door. Ja, ik denk dat ik er nog veel meer over kan zeggen, maar dat is al een preek op zich. Maar we gaan door met vers 4. En er staat: God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Aan de dood wordt niet meer gedacht. Hij zal de tranen van onze ogen afwissen. En waarom we dan nog tranen hebben? Ik heb me dat echt afgevraagd. Waarom zouden we in die hemelse heerlijkheid nog tranen hebben? Dat is toch eigenlijk bijzonder om te noemen. Maar vergeet even niet wat er hiervoor is gebeurd. We hebben net Openbaring 20 vers 15 gelezen. Het oordeel is net geweest. Er zijn mensen verloren gegaan. Hebben we daarom misschien tranen? Ik weet het niet. Maar het zou kunnen. Misschien is het wel vanwege de jammerklacht of de pijn, de moeite die u in dit leven gehad heeft. Het verdriet. God zal de tranen van uw ogen afwissen. En afwissen betekent wegdoen. Heerlijk toch? Aan de dood wordt niet meer gedacht, want God geeft een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daarom zegt God in vers 5, en het zijn de woorden van God zelf aan Johannes, en hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dus opletten, want de Heilige spreekt. God spreekt vanaf zijn troon, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Daar moeten we niet aan twijfelen, broeders en zusters, dat hij alles nieuw maakt. God gaat het doen. Wij hoeven het niet te doen. We moeten het niet van onszelf verwachten. God gaat alle dingen nieuw maken. En ik hoop dat dat echt een bemoediging is voor u. Ik was vanmorgen in een samenkomst en daar werd bekend dat iemand, dat er geen behandeling meer voor nodig was. Wat ze precies had, dat weet ik niet. Maar ik heb ook echt tegen die zuster gezegd, en hoop ik zo dat het haar ook bemoedigd heeft, ik hoop ook u. Hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Heeft u te maken met lijden in uw leven? Op wat voor manier dan ook? Weet je, hier staat, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is een bemoediging van God. Ik weet niet wat u heeft. Misschien bent u wel ziek of mensen in uw omgeving. De Heer zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dank u, Heer Jezus. Mannen onder ons. Ik zei er net ook al iets over, maar misschien top je wel met zonden die je van God weghouden. En denk je, och, was ik maar in de eeuwigheid, dan had ik geen zonde meer. Weet je, God zegt, ik maak alle dingen nieuw. Neem dat mee. En we zingen toch ook in een lied. Jezus komt in heerlijkheid, zijn shalom wordt werkelijkheid. Alle dingen maakt hij nieuw. En dan gaat hij verder in vers 6. Het is geschied, het is gebeurd. De eerste dingen zijn dus voorbij gegaan. Ik ben de Alfa en de Omega. En dat verklaart zichzelf in de tekst dat hij het begin en het eind van de tijden in zijn handen heeft. Dat geldt voor deze wereld in zijn algemeenheid, maar dat geldt ook voor u persoonlijk. God is met u en in u een goed werk begonnen dat hij zal voleinden tot op de dag van de Heer Jezus Christus. En hij belooft, wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven, vers 6, uit de bron van het water des levens. En dan sluit vers 7 daarop aan, dat we overwinnaars zijn, dat lees je ook in de Romeinenbrief, we zijn overwinnaars en dat we alles zullen beërven. En dan zegt God in vers 7, ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn of een dochter zijn. En in Christus mogen we weten dat hij onze vader is. In dit leven, maar ook straks in de hemel. En nu komen we aan bij vers 9, ook ons tweede punt. Het hemelse Jeruzalem geopenbaard. En dat gaan we lezen. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en hij zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. Dus net als in vers 2, daar ziet Johannes die heilige stad neerdalen vanuit de hemel. En dat wordt hier eigenlijk verder uitgewerkt in vers 9 tot en met vers 5 van hoofdstuk 22. En een engel is hier aan het woord. En het is een van diezelfde engelen die een van de zeven laatste, een van de zeven schalen in zijn hand had. En hij heeft de eer om te mogen zeggen tegen Johannes, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. Johannes, hij mag zien dat de gemeente en Israël verenigd zijn met de Heer Jezus. En dat zij samen mogen leven in die stad met fundamenten. Ik ga daar de volgende preek verder over nadenken. Want vers 22, hoofdstuk 22, vers 5 zegt, zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Maar dat voert nu te ver om dat te bespreken. Hij ziet dus die hemelse stad neerdalen uit de hemel. Bij God vandaan, vers 10. En we gaan gewoon met elkaar vers voor vers door de tekst heen. Houd dus goed je Bijbel erbij, want we gaan lezen. Vers 11. Deze stad, zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen, jaspis. Dat zie je ook terug in Openbaring 4 vers 3. God zit daar op de troon en daar wordt eigenlijk dezelfde steensoort genoemd. Wat dat precies inhoudt, dat weet ik niet. Ik wil ook niet gaan vergeestelijken. Maar het geeft wel aan dat het zo helder is dat zijn heerlijkheid te zien zal zijn. Vers 12. Deze stad, zij had een grote en hoge muur met 12 poorten. En bij die poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. Dus even samenvattend, de stad, hij ligt daar en we lezen in vers 12, er is een muur omheen. Dat kunnen we allemaal volgen, toch? Een muur. En in die muur 12 poorten en bij elke poort staat één engel. En boven die poort, zijn 12 poorten, staan de 12 namen van de 12 stammen van Israël. Dus het volk Israël is vertegenwoordigd. In het hemelse Jeruzalem. Vers 13. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 op het zuiden en 3 op het westen. Dat is ook duidelijk, denk ik. Vers 14. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Dus het fundament wat daar ligt, dat draagt 7 namen, of 12 namen van de apostelen. En ik vind dat een interessante. Want als we even terugbladeren naar Efeze 2 vers 20. Lezen we vers 19 ook, Efeze 2 vers 19. Dan staat daar, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Vers 20, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de uiterste hoeksteen is. De apostelen, ze hebben een fundament gelegd. Ze hebben een fundament neergelegd. En dat gaat over het evangelie, maar ook over andere zaken. Wat zich verhoudt tot het huwelijk. En andere zaken. En ik was wel eens een keer in gesprek met iemand en die zei, ja, ik geloof echt wel in de Heer Jezus. Maar wat die Paulus zegt over dat huwelijk, nee, dat geloof ik niet zo. Ik hoop dat we gaan zien, ook vanuit Efezebrief. Nee, ons geloof is natuurlijk gericht of fundeerd op de uiterste hoeksteen Jezus, uiteraard. Dat is het fundament. Maar wij bouwen ook op datgene wat de apostelen hebben geleerd. Dat is belangrijk voor ons geloof nu. Maar als je dat toepast hier op dat fundament, dan vind ik dat zo geweldig. Want het fundament van die stad rust op die 12 namen. Ik kom straks nog even terug op dat fundament. Vers 15. En hij die met mij sprak, dus de engel spreekt met Johannes, had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. Vers 16. En de stad die lag daar als een vierkant. En haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. Nou, wat is een stadie? Een stadie is ongeveer 185 meter. Er wordt een beetje verschillend over gedacht, maar dat komt van het stadion, vanuit het Grieks, en die was, ja, dat 185 meter ongeveer. Dus als je 185 keer 12.000 doet, dan kom je uit op een stad van 2200 kilometer lang en 2200 kilometer breed. Een stad. Ik ben één keer in Londen geweest, nou, dat vond ik al groot. Zo groot is Londen volgens mij net zo groot als de provincie Utrecht. Maar deze stad, 2200 kilometer. Is het dan geestelijk bedoeld? Nou, ik denk het niet. Het staat hier. Er staan hier duidelijke bouwmaten bij. Vers 17. En hij mat haar muur op. 144 L. Een mensenmaat die ook de maat van een engel is. Ja, wat is een L? Volgens mij is een L het topje van je vinger tot hier. Nou, en dat is een gemiddelde maat van ongeveer 48 centimeter, meen ik. Dat heb ik een keer ergens gelezen. Dus als je de hoogte van de muur hebt, dan zal dat ongeveer tussen de 70 en de 80 meter hoog zijn. Dus een stad van 2200 kilometer in zijn vierkant en dan een muur eromheen. Het is immens. Het is groot. Vers 18, en het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. Dus die muur is weer gemaakt van die steen jaspis, wat we ook hebben gelezen in vers 11, die bijzondere steensoort. En de stad is zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En dan gaan we door in vers 19. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspers, het tweede saffier en het gaat zo door in hoofdstuk 20. Nou, ik denk als je dit leest, en is er hier een juwelier in ons midden? Nee? Nou, ik denk dat je hier jaloers op wordt. Echt waar. Ik ben zelf dan timmerman, zoals ik net al zei, maar in een fundering ga ik geen edelstenen stoppen. Een fundering maak je van zand, grind, cement en water. Dat wordt sterk. En hier staat gewoon het fundament van die stad. Bedenk even in die 2200 kilometer, dat moet gefundeerd zijn. Dat is versierd met edelstenen. En ik ben een beelddenker. Als je dan vers 18 leest, het bouwmateriaal van de muur is jaspers, de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. Als Gods heerlijkheid dan in die stad schijnt, en je kan er als het ware dwars doorheen kijken, dan zie je dat licht schijnen op al die edelstenen. En dat fonkelt zo weer omhoog. Dat zal toch geweldig zijn? Dat is onze toekomst. deze stukken diamant, edelsteen die hier beschreven staan in vers 19 en vers 20, er zijn nu op aarde of helemaal geen stukken van gevonden of stukjes. En wat ik ook zo geweldig vind, dat is vers 21. Lees mee. En de 12 poorten waren 12 parels. Nou, we hebben net gelezen in vers 17. De muur, de hoogte, 144 L. En in die muur moet een poort. Een mensenmaat, die ook de maat van een engel is. Ja, hoe groot is een engel? We weten het niet. Maar goed, als we gewoon eventjes deze deuren pakken. Deze twee deuren, openslaande deuren. En het is een poort. Dat is één parel. Wie van de vrouwen heeft er een pareltje om? Zo'n klein balletje. Nog kleiner, sorry. Zo'n poort bestaat uit één parel. Ik kan er niet bij. Dat is... Sorry? Ja, waar is de hoesten? Ja. Eén parel. Ja, ik vind dat geweldig. En de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Dat zijn de bouwmaterialen van de stad. Maar goed, daar gaat het ons natuurlijk helemaal niet om. U heeft parels om. Ik zag ze net nog niet. Maar het gaat ons niet om al die pracht en praal. Het gaat om die heerlijkheid. De heerlijkheid van God verlicht haar. Wat een uitzicht, broeders en zusters. En dan komen we ook bij ons derde punt aan. En daarmee ga ik ook afsluiten. Ons derde punt. Gods heerlijkheid geopenbaard. Weet u, we gaan daar Gods aanwezigheid aanschouwen. En ik wil eventjes stilstaan bij dat woordje heerlijkheid. Dat woordje heerlijkheid, dat heeft in het Grieks een enorm diepe betekenis. Dat betekent doxa. Maar dit woordje... Dat kleine woordje doxa, wat dus Gods heerlijkheid betekent, dat heeft een veel omvattende betekenis. Het betekent Gods goedheid, Gods almacht, Gods aanwezigheid. Noem alles maar op. Gods heerlijkheid zal daar in die stad zijn. Weet u, die heerlijkheid vult die hemelse stad. En zijn heerlijkheid maakt dat we nooit meer alleen zijn. Misschien bent u hier op aarde wel eens alleen, heeft u weinig mensen om u heen. De heerlijkheid van God maakt dat we nooit meer alleen zijn. Nooit meer. Zijn heerlijkheid maakt dat we mogen stralen als de zon. En zijn heerlijkheid maakt dat we mogen putten uit de bron die nooit opdroogt. En misschien herkent u dat wel. Soms heb je na een preek of na een begrafenisdienst of wat dan ook... Of je hebt een gebedskring gehad en dan ben je soms zo één geweest. En dan heb je zo de Heilige Geest mogen ervaren. En dan zeg je tegen elkaar, het was een stukje hemel op aarde. Dan kun je dat zo ervaren in je hart. En dat is geestelijke taal en dat versta je alleen als je in de Heer Jezus bent. Dan kun je een stukje hemel op aarde ervaren. En weet u wie daarover mee kan praten? Dat was Mozes. Mozes, Hij is daar op de berg. Je kunt het allemaal nalezen in, volgens mij is dat Leviticus. Ik weet het niet zeker, maar hij vraagt dan aan God, toon mij uw heerlijkheid. Die heerlijkheid die hier benoemd staat in vers 23. Toon mij uw heerlijkheid. En dan zegt God, ik zal u op een berg zetten, tussen twee bergen in een kloof. En ik zal aan u voorbij gaan. En als ik voorbij gegaan ben, dan mag u mij van de achterkant zien. En dan, dat gebeurt, en dan komt Mozes van de berg af. En hij ziet het volk Israël en ze kunnen niet eens naar Mozes kijken, want heel zijn gezicht straalt. Ze moeten zelfs een doek over zijn hoofd heen doen. Maar diezelfde heerlijkheid als hier beschreven staat, mocht Mozes zien. En weet je wie dat nog meer mocht zien? De herders in het veld. Ze waren gewoon aan het schapenhoeden en in één keer is daar een menigte van engelen. En de heerlijkheid van God omscheen hen. Zij mochten ook een klein stukje hemel op aarde ervaren. En wat dacht je van Paulus? Hij is op weg naar Damascus. En hij wordt stilgezet door God. En hij ziet daar die heerlijkheid. En hij wordt onderwezen door de Heilige Geest, door God zelf. En wat denk je van Stefanus? Hij wordt gestenigd en dan is misschien wel de fatale steen die op hem neerkomt. En dan ziet hij Gods zoon. Hij ziet Gods heerlijkheid. En dan zegt hij, reken hun deze zonde niet toe. Wat waren deze mensen bevoorrecht? Weet u, deze heerlijkheid die deze paar mensen mochten zien, die gaan wij straks voor altijd aanschouwen. Voor altijd en eeuwig. Van eeuw tot eeuw tot eeuw tot eeuw, dat gaat nooit meer over. De heerlijkheid van God verlicht deze stad. Broeders en zusters, daar verlangen we toch naar. Ja, ik zie mensen knikken. Ja, daar verlangen we naar. Wat een dag zal dat zijn. Als we die hemelpoort mogen betreden. Weet u, dan is het altijd feest. Dan zullen we hem zien zoals hij is. En dan gaan we zijn tegenwoordigheid genieten. En weet u, nu zegt u misschien, ja, heel leuk. We hebben een preek gehad over de hemel. Maar wat kan ik er nu mee? Nou, dit. Er zijn nog heel veel mensen buiten die de Heer Jezus nog niet kennen. Ik zou zeggen, voed je met het woord. En als je je voedt met dit woord, dan gaat Gods heerlijkheid van je gezicht stralen. Ze zeggen toch ook niet voor niks, op een volle buik staat een vrolijk gezicht. Als je doorvoed bent met het woord des levens, kunnen dan andere mensen aan u en aan jou zien dat Gods heerlijkheid realiteit is? Ik hoop dat je een getuige mag zijn voor de mensen om je heen. De minister-president Rutte, hij zei een paar conferenties geleden, ik hoop dat het allemaal goed komt met corona gebeuren en alles. Alleen hij vergeet één essentieel ding. Niet zomaar een ding, maar hij vergeet te benoemen, terwijl hij toch beleidt christen te zijn, dat we maar één hoop hebben, waar ik ook de preek mee begon. En die hoop is Jezus. Dat is vast en zeker. Onze enige hoop. Ik las van de week op WhatsApp een status van iemand, van mijn pleegmoeder. En zij had een status van Corrie ten Boom. U kent haar vast wel. En Corrie ten Boom zat zo'n geweldige uitspraak. Echt, dat heeft me gewoon verblijd. En het stond dus in die tekst. Als we de krant lezen, als we het journaal zien, dan denken we het ergste komt nog. Maar als we de Bijbel lezen, dan komt het mooiste nog, het beste. Ja, dat is juist. Broeders en zusters, Maranatha, blijf ons wachtwoord. Amen. Ja, Heere Jezus, kom spoedig. Amen. De volgende keer gaan we nadenken vanaf vers 22 tot hoofdstuk 22 vers 5. En dan gaan we met elkaar nadenken, voor wie is nu die stad en hoe zit dat met de volkeren? Dus, maar dat is nu te ver om dat verder uit te diepen. Laten we stukje voor stukje doen. We gaan zingen met elkaar. Dat is uit Johannes de Heer 830. Als ik eens zal gaan. Johannes de Heer 830. Zullen we gaan danken met elkaar? Ja, Vader God in de hemel, we danken u dat we aan het eind van deze dienst tot u mogen komen. Heren, we willen u allereerst danken dat we in vrijheid bij elkaar mogen zijn. Heren, hoe lang kan het nog? We weten het niet. Maar we zien uw naderende voetstappen. We kunnen steeds meer uw woord naast de krant leggen. Naast het journaal, naar datgene wat er gebeurt in de wereld. En heren, soms kan het ons benauwen. Het kan ons erg bezighouden. Maar we mogen weten als christenen dat er hoop is. En dat we ons vertrouwen alleen op u moeten stellen. En dat willen we ook doen. Heer, help ons daarbij. Geef toch dat we een getuige zijn voor de omgeving waarin we gesteld zijn, waar we werken, waar we wonen. Heer, we willen ook bidden, zoals onze broeder net ook terecht bad. Dat we willen bidden voor de regering. Heer, het is één grote puinhoop, u weet het, maar we willen de regering aan u opdragen. Ook al staan wij niet achter de keuzes die gemaakt worden, staan we niet altijd achter de keuzes die gemaakt worden. En dat is soms moeilijk, Maar Heere, u roept toch op om te bidden voor de regering. En dat doen we. We willen u echt bidden om inzicht, om wijsheid. En we willen ook echt bidden voor de christelijke partijen die ook vertegenwoordigd zijn. Dat ze ook daar uw licht mogen laten zien. Heere, we dragen het aan u op. Heer, we danken u dat we zo uw naam mogen grootmaken. Dat we u mogen erkennen als onze God, als onze Heere en Heiland. Vader, we willen u aanbidden, loven en prijzen. En we danken u, Heere, voor die heerlijke toekomst die u voor ons heeft weggelegd. Maar ook dat er nog vele volkeren, naties, zalig zullen worden als ze uw naam belijden. En Heere, we zullen dan als koningen regeren. Heer, wat een heerlijkheid zal dat zijn. Heer, we danken u voor de bemoediging die er ligt voortdurend in uw woord. En Heere, we danken u ook dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten toen u naar de hemel opvoer, maar dat u uw Heilige Geest heeft uitgestort en dat die Geest in onze harten woont, waardoor wij nu kunnen uitroepen, Abba, Vader. Dank u, Heer Jezus, dat u ons heeft getrokken vanuit de duisternis tot uw heerlijk en wonderbaar licht. En zo willen we ook bidden, als hier iemand is, een man of een vrouw of een jongen of een meisje, die nog niet zijn of haar hart heeft gesteld op u, dan bidden we, Heere, dat u krachtig wil werken en dat u deze persoon niet met rust zult laten totdat hij of zij rust gevonden heeft in uw Zoon, de Heer Jezus. Heere, geloofd zij uw grote naam. En we zien uit naar de dag dat u ons komt halen. Wat een dag zal dat zijn. Glorie voor uw naam. Amen. De God nu van de hoop, mogen u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Totdat Jezus weerkomt. Maranatha. Amen.